In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Ze zitten namelijk in de kleine letters van je ingrediëntenlijst. Dat is een groot probleem voor zo'n klein stukje plastic. Die microplastics zitten namelijk inmiddels overal. In de natuur en in je lijf. Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Weleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact.
Dit is het Haagse Kwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen. Met Peter Winterman.
Van de ontluikende liefde tussen Dylan Jezielkus en Geert Wilders is helemaal niets meer over. En in het RTL-debat was Frans Timmermans opeens vol lof over Mark Rutte. Verslaggever Pepijn van den Brink keek achter de schermen mee en hij praat je zo meteen bij. Ik zit weer op de redactievloer van de Telegraaf in de Tweede Kamer. En vandaag met Pepijn en verslaggever Leon Brandsema. Goedemiddag allebei.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Het is maandag, dat betekent dat ik straks weer mag bellen met de enige echte Rita Verdonk. En ik ben benieuwd wie volgens haar de winnaar is van de verkiezingsdebatten dit weekend. Maar we beginnen met het RTL-debat. Met de lijsttrekkers van 3 partijen die nu het grootste zijn in de peilingen. Omtzigt, Jezielkus en Timmermans. Die laatste twee kregen het even aan de stok over geld.
Maar wij weten allemaal, wij horen wat u eigenlijk bedoelt. En dat is dat de middengroepen, de ondernemers, hun spaargeld van mensen, de pensioenen, dat die eraan gaan. Dat heeft u in het verleden bewezen. Ja. Ik hoop dat u deze week mij verrast, maar ik hou me hard van.
Nou, u zult verrast worden. Dit is kletspraat. Het is heel duidelijk. Wij gaan ervoor zorgen dat de middeninkomens er goed van afkomen. We gaan ervoor zorgen dat waar het kan, mensen meer gaan betalen. Die mensen gaan hun leven helemaal niet zien veranderen. Maar die gaan wel meer solidariteit tonen, waardoor we het land weer op een ander spoor kunnen zetten.
Ja, Pepijn Timmermans die de belastingen wil verhogen en Jezielkus die liever bezuinigt. Zien we hier die ouderwetse tegenstelling tussen links en rechts?
Ja, de Partij van de Arbeid die laat eigenlijk zegt, nou, de mensen in de middengroepen die gaan hun leven niet zien veranderen. Maar hij zegt niet, we gaan de belastingen niet verhogen. En hij heeft ook gezegd dat hij voor het bedrijfsleven bijvoorbeeld de winstbelastingen wil verhogen. Dus dat is wat je ziet. Overigens werd er wel gevraagd van, ja, waar wil je Jezielkus op bezuinigen? Dan noemt ze ontwikkelingssamenwerking. Nou, daar zei Timmermans van, ja, daar valt niet zo heel veel meer te halen. Dat is natuurlijk ook niet helemaal onwaar, denk ik. En bovendien, ja, als je zeg maar de miljarden uitgaven die er gedaan moeten worden om bijvoorbeeld te investeren in de zorg, als je dat bij ontwikkelingssamenwerking wil, ja, dat gaat niet. Daar is het gewoon te weinig voor. Dus.
En Timmermans zegt altijd wel, ik wil het alleen bij de echte rijken halen. Dan begint Jezielkus over die middeninkomens. Ja, het is nog even wachten op de doorrekeningen, Leon. Hè? Die verwachten we deze week. En dan weten we wat beter hoe ook de linkse partijen die plannen willen betalen.
Ja, en dat was natuurlijk de vorige keer, daar refereerde Jezielkus aan. Toen had de PvdA in de doorrekening, geloof ik, nog iets meer dan 40 miljard aan lastenverhogingen voor bedrijfsleven, volgens mij specifiek, en ondernemers erin gegooid. Natuurlijk ook volgens mij een manier om een beetje het plaatje recht te poetsen, dat er anders misschien wat minder goed uit had gezien. Er was toen ook in de eigen partij heel veel ongenoegen over eigenlijk, omdat het uit de klauwen liep, nog veel verder dan de SP ging het. Ja, nu is natuurlijk de vraag van hoe gaat de PvdA, ja, hoeveel gaan ze uitgeven? Met GroenLinks moet ik erbij zeggen. En inderdaad ook van waar gaan ze dat dan van betalen?
Ja, dat horen we dus woensdag. Ja, Pepijn, we keken 2 uur naar dat RTL-debat. Jij zat erbij dus achter de schermen. Mij viel wel op dat Timmermans best wel rustig praatte, het hele debat.
Ja, die lijkt wel een beetje te hebben geleerd van de keren daarvoor eigenlijk. Ja. Waar hij toch wat schreeuwerig soms overkwam. Misschien wil die premier waardig overkomen door wat rustiger te blijven. Nou, als je dan nog af en toe een klein beetje lacht, dan
dat miste je nog.
Hij keek soms wel heel streng. Het was ook wel aardig om te zien van tevoren. Die lijsttrekkers die bereiden zich natuurlijk allemaal op een eigen manier voor. Jezielkus die mengde zich nog even gezellig in het publiek. En Timmermans die stond op het podium strak voor zich uit te kijken. En Omtzigt, geen idee, want die was weg.
Die zat op de wc of zo?
Ja, hij was misschien nog even aan het voorbereiden. Ik zag hem op een gegeven moment ook een telefoon pakken. Die liet hij overigens vallen. Toen zat hij op de telefoon nog even dingen door te lezen.
Oh ja. Hey, Fons Lambie van RTL die vroeg aan Pieter Omtzigt wat hij ervan vindt dat demissionair premier Rutte nu toch de hoogste baas van de NAVO wil worden. En daar gebeurde iets opvallends.
Kijk, hij heeft altijd gezegd dat hij dat niet wil. En ik vind het heel merkwaardig dat net op het moment dat we hier nu zijn, hij in één keer zegt, ik ga het wel doen na 2 jaar. Ja. Maar goed, op een gegeven moment zal een oud-premier ook een functie elders moeten krijgen.
Maar het zou toch goed zijn voor Nederland als Nederland de secretaris-generaal van de NAVO kan leveren. Dan moet je wel ruimhartig in zijn. En hij zou dat goed doen.
Hij zou dat goed doen, zei Timmermans. Hij is hier wel heel aardig voor Rutte. Waarom denk je dat dat is, Pepijn?
Je zou bijna zeggen over de doden niet zo goed. Maar dan kom je wel over als iemand die boven de partijen staat. En voor iemand die de ambitie heeft om premier te worden, is dat natuurlijk niet onverstandig.
Ja, ja. En het internationale, wat hij natuurlijk ook helemaal al heeft, dat profiel, hè, Timmermans. En dat het goed is voor Nederland om dat wij dan bij de NAVO die baan krijgen. En dat Rutte dat dan is van de VVD.
Ja, en dat hij dan als PvdA GroenLinks lijsttrekker dat zegt, dan kijk mij eens even ook de kwaliteiten van een ander zien.
Het is ook gewoon een realistisch geluid, toch? Kijk, Omtzigt zegt, want ik vind het merkwaardig dat hij niet eerder heeft gezegd dat hij dit zou willen. Ja, de beste man was natuurlijk gewoon nog premier. Het is ook heel raar als je gaat roepen, ik wil graag ergens anders gaan werken. Terwijl je het land aan het besturen bent.
Ja, dat is op zich natuurlijk wel waar. Maar ook toen hij zijn afscheid had aangekondigd, toen heeft hij ook gezegd dat hij het liefst het onderwijs ingaat. Het is wel weer typisch Rutte om dan te zeggen dat je het niet ambieert en het uiteindelijk misschien toch wel te willen.
Is ook waar.
Vrijdag was je ook bij het Radio 1-debat, Pepijn. En daar knetterde het tussen Wilders en Jesilgus. Luister even.
Een asielstop kan je morgen invoeren. Het staat in uw eigen verkiezingsprogramma.
Nee, dan moet je beter lezen. Grenzen dicht betekent uiteindelijk dat Nederlandse ondernemers, kleine bedrijven, grote bedrijven, failliet gaan. U maakt het land kapot. U weet dat het helemaal niet op die manier kan.
U maakt het land kapot.
En wat ik zo jammer vind, is er staan nu nieuwe leiders op. Het is een nieuw hoofdstuk voor heel veel partijen. Dit was de kans geweest voor de PVV om te zeggen, en ik hoor het in het eerste blok voorbij komen, we willen regeren. Kom dan met oplossingen die kunnen, die dit land sterker maken. Blijf niet je oude mantra herhalen die niet eens kan.
Ja, Jesilkus die zegt dat Wilders het land kapot maakt en andersom. Betekent dit nou dat de VVD en PVV toch niet samen in een kabinet gaan stappen?
Nou ja, die indruk werd dus natuurlijk wel een beetje dat ze daar toch wat meer afstand van nam. Maar ik sprak haar zaterdag bij de campagneaftrap van de VVD in Amersfoort. Sprak haar nog even hierover. Ja, toen beweerde zij van ja, ik heb niet zoveel anders gezegd. Het was wel heel gek geweest als ik hierop niet terug zou duwen op de inhoud. Op het moment dat Geert Wilders zegt dat hij hetzelfde gaat doen als de afgelopen jaren. En ze zei ook wel ja, Wilders heeft nog tijd. Dus volgens mij hoopt ze vooral dat Wilders nog een klein beetje opschuift. En misschien zijn toon nog wat verder matigt. Maar ja, tegelijkertijd, als je dit zo hoort, dan geef je toch wel een signaal af dat. Zie jij het gebeuren dat Wilders en Jesilkus samen in een kabinet gaan stappen als Jesilkus dit zegt?
Misschien wilden ze ook gewoon even laten zien dat ze een ander type is dan Rutte. Hè? Om even los te komen van dat verleden.
Tough love.
Ja, tough love.
Aantrekken,
ja.
Afstoten. Afstoten.
Precies. Nou, we gaan het zien. In het verleden hebben ze natuurlijk met gedoogsteun van de PVV, heeft de VVD geregeerd. Dus het kan allemaal.
Dat is niet heel goed bevallen overigens.
Nee, dat kunnen we wel stellen. Hey, en dan nu iets heel anders. In vrijwel elke lezing en in elk debat begint Pieter Omtzigt over zijn speerpunt goed bestuur. En daarbij haalt hij telkens drie stokpaardjes aan. Hij wil dat er een constitutioneel hof komt, een regionaal kiesstelsel en hij ziet wel brood in een minderheidskabinet. Leon, jij hebt die stokpaardjes van Omtzigt onder de loep genomen. Wat bedoelt hij eigenlijk met een constitutioneel hof?
Ja, samen met Valentijn overigens.
Jouw collega Valentijn Bartels, ja.
Constitutioneel hof, wat hij zegt eigenlijk in Nederland is volgens in zijn woorden een van de weinige landen in Europa waar je niet als burger kan zeggen van hey, deze wet strookt hij eigenlijk niet met de grondwet. Het botst dat niet met elkaar. En hij wil dan eigenlijk een constitutioneel hof oprichten waar een burger dan naartoe kan stappen om die toets eigenlijk te doen.
Maar je kunt nu toch ook naar de rechter als je het ergens niet mee eens bent?
Ja, het zit natuurlijk alleen op een ander vlak. Zoals ik het las, kan het alleen zeg maar, tegen verdragen getoetst worden. Maar wat we wel al hebben, en Valentijn heeft ook Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht, gesproken uit Leiden. En hij zegt van ja, we hebben eigenlijk al allerlei mechanismen waarbij dit probleem getackeld wordt. Dus de Raad van State gaat bij elke wetgeving, voorziet dat van een heel uitgebreid advies, waarbij ze eigenlijk ook, als er hier een probleem speelt met de grondwet, dat aanstippen.
Ja.
Nou ja, hij zegt van je kan ook op andere manieren ditzelfde probleem oplossen die een stukje goedkoper zijn, want hij noemde het peperduur en onnodig.
Zo, ja. Overigens, het kabinet en de Kamer kunnen zo'n advies van de Raad van State wel naast zich neerleggen. En dit zou waarschijnlijk echt een soort stop zijn, wat het constitutioneel hof dan zou kunnen doen.
Ja, maar het kan, maar in de praktijk gebeurt het niet.
Nee. Dus een beetje de vraag, voor welk probleem is dit de oplossing?
Exact.
En peperduur dus, volgens Wim Voermans. Omtzigt begint ook vaak over een regionaal kiesstelsel. En daar zei hij een tijd geleden dit over.
Als je op dit moment kijkt, hoe komen Kamerleden in de Kamer, dan is er dus allemaal via de partijtop. En dat is een tweede punt. Je ziet dat de Kamerleden allemaal uit dezelfde omgeving komen. Dus in Amsterdam en Den Haag zijn er tussen de 20 en 25 Kamerleden. Dus bijna 50 uit die twee grote steden. En als je het gebied Drenthe neemt, daar woont er eentje.
Eentje in Drenthe. Ja, dat is wel grappig dat hij dit zegt, want zijn eigen lijst bestaat ook voornamelijk uit mensen uit de Randstad. Pepijn, jij hebt dat vorige week uitgezocht, hè?
Ja, er zitten ook wel regionale kandidaten tussen, maar voor een partij die regionale vertegenwoordiging zo belangrijk vindt, zijn het er relatief weinig. Dus dat was ook wel de kritiek meteen ook bij de presentatie van die lijst.
Ja.
Dat het toch wel redelijk randstedelijk was.
Maar goed, dat zou dan ook met tijdsdruk voor Omtzigt te maken hebben gehad. Is er nou eigenlijk kritiek, Leon, op zijn voorstel voor zo'n regionaal kiesstelsel, wat we nu nog niet hebben?
Ja, nee, ik heb Tom van der Meer gesproken, hoogleraar politicologie in Amsterdam. Hij heeft eigenlijk een paar kritiekpunten. Hij vindt het geen goed idee. Hij zegt ten eerste, die regionale vertegenwoordiging in Nederland is relatief gezien al goed. En hij zegt ook van ja, mensen willen niet per se de regio zeg maar als filter nemen voor hun voorkeursstem. Je stemt misschien op iemands geslacht, maar misschien een flauw voorbeeld. Maar je kan natuurlijk ook denken, hey, ik wil graag op een parlementaire bijter stemmen. Die bijvoorbeeld de toeslagenaffaire heeft blootgelegd. Maar ja, ik woon in Groningen. Dan kan ik niet op Pieter Omtzigt stemmen ineens.
Dus dat zou dan niet meer kunnen in dat stelsel Wat hij voorstelt. Ja, precies, precies.
Maar hij wil wel een combinatie toch. Hij wil aan de ene kant een regionaal kiesstelsel. En tegelijkertijd wil hij ook nog een groep algemene Kamerleden die op basis van dossier kunnen worden gekozen of kennis of wat dan ook.
Ja, klopt. Maar dat is dan om voor het verdelen van de restzetels. Zeg maar. Niet alle zetels gaan regionaal door de menger. Maar je kunt dus zelf alleen maar stemmen op iemand die in jouw regio.
En dat zouden 125 van de 150 zetels zijn, als klopt. Ik het goed heb. Dus best wel een flink deel. Dus het zou het stelsel wel echt flink veranderen ten opzichte van wat we nu hebben. Hey, en zijn derde stokpaardje, dat is een minderheidskabinet. Heeft dat nou kans van slagen, denk je?
Ja, waren de hoogleraren verdeeld over. Het lastige is, we hebben ook niet echt heel veel historische voorbeelden. Want net heel even over Rutte 1. Het was wel een minderheidskabinet, maar zat ook wel op veel belangrijke onderwerpen vooraf steun van de PVV bij. In een apart akkoord. Wim Voermans haalde als echt minderheidskabinet van het kabinet Corlijn aan uit 1939. En dat viel na 3 dagen, geloof ik. Dus ja, het gaf weinig moed.
Ja, en het idee dat Omtzigt dit wil is natuurlijk dat we dan meer macht bij de Kamer hebben. Hè? Ja. Dat niet alles in de treffenzaal wordt besloten door het kabinet.
Door het kabinet en de coalitiepartijen die automatisch een meerderheid hebben. Maar dat je inderdaad die machtsbalans wat herstelt. Maar ja, je moet je ook afvragen hoe verstandig het is. We hebben bij de laatste politieke beschouwingen en alle financiële debatten daarna gezien hoe met gelegenheidsmeerderheden ineens voor miljarden een begroting wordt vertimmerd. Wij moeten afvragen. Hoe gaat dat op de lange termijn uitwerken?
Dat maakt het besturen van een land natuurlijk ook wel heel erg lastig. Als je continu moet zoeken naar meerderheden en overal uitruil moet doen om die voor elkaar te krijgen.
Ja,
als je gewoon kan leunen op een stabiele meerderheid, dan kun je natuurlijk in principe wel je beleid voeren. Maar ja, dan is de democratische controle inderdaad, dat is Omtzigts punt, wel minder.
Met de kleine kanttekening dat in de Senaat al, weet ik veel, ruim een decennium geloof ik, niet meer een meerderheid is voor het kabinet, voor de coalitiepartijen. Dus dat wielen en dealen gebeurt daar ook al wel.
Ja, toch dus veel vraagtekens van experts die jullie hebben gesproken over de plannen van Omtzigt. We gaan zien of hij het straks waar kan maken als hij in een nieuw kabinet komt na de verkiezingen. Bedankt Leon en Pepijn. Morgen praten we verder en nu ga ik eens bellen met Rita Verdonk.
Het orakel.
Goedemiddag, met Rita Verdonk.
Hallo mevrouw Verdonk, met Peter Winterman van de Telegraaf.
Hallo.
Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Zat u ook aan de buis gekluisterd dit weekend voor de debatten?
Ja, zeker.
En wie heeft volgens u het RTL-debat gewonnen van gisteravond?
Nou, wat mij betreft Pieter Omtzigt.
Oh ja?
En Dylan Jesselgus vind ik een goede tweede. Ja, Frans Timmermans die zakte ieder debat weer een keer meer door het ijs wat mij betreft.
Zo.
Nu is 2030 weer niet heilig. En de vorige keer was het kernenergie, dus er veranderen nogal wat standpunten.
Ja, inderdaad. En wat deed Pieter Omtzigt zo goed in uw ogen?
Nou, ik denk dat hij heel goed en heel rustig de punten benoemt waar heel veel mensen op dit moment mee worstelen in de samenleving. En dat doet hij heel rustig en hij legt dingen goed uit. En ja, ik vond dat Dylan het ook heel goed deed. Alleen, ik vond het heel jammer dat zij Pieter Omtzigt ging aanvallen op doorrekenen door het CPB van zijn programma. En ik dacht, ja, jeetje, dat is nou weer echt zo'n voorbeeld van, oh ja, we zijn weer met elkaar bezig daar in Den Haag. We zijn weer aan het navelstaren. Dat zijn maar weinig burgers die dat interesseert hoor, of het is doorgerekend. Had niet zoveel effect, want hij tackelde de vragen en de kritische opmerkingen ook heel mooi door allerlei redenen te geven waarom hij het niet doet.
Die we eigenlijk ook al kenden, hè? Die redenen. Die heeft hij natuurlijk al een paar keer bekendgemaakt. En andersom viel Omtzigt Jezielkes aan op het nieuwe pensioensysteem wat eraan zit te komen. Vond u dat wel een sterke aanval van Omtzigt?
Nou ja, dan speelt zijn kennis zeg maar in zijn nadeel. Want dan wordt het heel gauw een technisch verhaal. En het is natuurlijk wel heel ingewikkeld, die veranderingen in dat hele nieuwe pensioenstelsel. Dus ik denk niet dat daar veel punten mee gescoord zijn.
Nee, het was een beetje een technisch moeilijk te volgen. Hè? Echt een beetje op zijn Omtzigt. Maar overal een dikke voldoende van u voor hem. Hij kreeg ook weer de vraag of hij nou premier wil worden voor NSC. Ja of nee? Weer geen antwoord. Vindt u dat niet irritant worden?
Nou, nee, ik vind niet zo gauw iets irritant hoor. Ik bedoel, hij zal daar zijn reden voor hebben. Hij legt er nou in ieder geval uit dat hij vindt dat zeg maar de democratische macht, als ik het zo mag zeggen, in de Tweede Kamer ligt. En niet in het torentje naar alle ivoren torens waar hij langzamerhand naartoe geschoven is. Mm-hmm. En dus wat dat betreft zou het ook een optie zijn dat hij in de Kamer blijft. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat verder gaat invullen. Het triggert mij eigenlijk wel van oké, maar wat ga je uiteindelijk doen?
Ja, ja, nou, misschien weten we het volgende week als we weer gaan bellen wat hij gaat doen.
Ja, laten we het hopen. Ja. Laten we het wel eerder horen. Dan is het een week van tevoren, 2 weken van tevoren. Dus,
dan is het wel tijd.
Een week van tevoren.
Dan zitten we een week van tevoren, ja, als we volgende week maandag weer bellen. Ja, nou, we gaan het horen. Heel erg bedankt, mevrouw Verdonk. En graag tot volgende week.
Oké, tot volgende week. Dag.
Dit was het Haagse Kwartiertje. Morgen om 4:30 zijn we er weer. Graag tot dan.